We slaan vanavond Gods woord in het Bijbelboek Genesis open. We lezen daaruit hoofdstuk 17 vanaf vers 9 tot en met 16.
Voorts zeide God tot Abraham, gij nu zult mij verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees u ervooruit besnijden. En dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene van het huis en de gekochte met geld van alle vreemde, welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees, tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, door vooruit hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nog, zeide God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden.
We vervolgen vanavond, gemeente, het onderwijs vanuit de Heidelbergse catechismus. We hebben met elkaar afgesproken dat we stap voor stap door de zondagen over de sacramenten, over doop en avondmaal heen gaan. En als het gaat om de sacramenten, dan doen we dat aan de hand van Genesis 17... Ik wil allereerst met u lezen uit de Heidelbergse catechismus vraag en antwoord 66. Omdat het vanavond heel in het bijzonder gaat over het teken van de besnijdenis. En het teken, een ander woord voor teken in de Bijbel, is sacrament. Dus we lezen vraag en antwoord 66 van de Heidelbergse catechismus. Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet. Opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Deze vraag en antwoord die worden bepreekt tegen de achtergrond van Genesis 17, vers 11. Ik denk dat dat de kern van het gedeelte is dat we vanavond gelezen hebben, vers 11, waar God het samenvat met de woorden, gij zult het vlees van uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. We zullen ons vanavond dus richten op heel concreet en ook heel praktisch, instelling van de besnijdenis. Als de Heer het geeft, maar dat zal deovalente na Pasen zijn, zullen we het slotgedeelte van Genesis 17 bepreken, het derde deel van dit hoofdstuk. En vanuit verschillende kanten, van binnen en van buiten de gemeente, kreeg ik ook de vraag om in te gaan op de verhouding besnijdenis en doop. Kun je dat zomaar één op één naast elkaar plaatsen? We zullen dat dan doen en van daaruit de stap maken naar de doop in het Nieuwe Testament. Dus vanavond en de volgende keer deovalente nog Genesis 17. Dan zullen we ingaan op de verhouding doop en besnijdenis. En daarna nog één of twee keer over de doop zelf. En dan zullen we vervolgens verder gaan met het avondmaal. Goed, Gods woord wordt vanavond verkondigd onder het thema Gods instelling van de besnijdenis. Gods instelling van de besnijdenis. Dat is allereerst een bekend teken. Daar zullen we in het eerste punt vooral op letten. Een bekend teken. Dat bekende teken krijgt een nieuwe betekenis. Dat is het tweede punt. En als laatste zullen we letten op de actuele betekenis. Dus een bekend teken, nieuwe betekenis en een actuele tekening. Het verrast ons ergens, gemeente, dat de Heer niet uitlegt in dit gedeelte hoe Abraham zichzelf, dat heeft hij natuurlijk laten doen, als ook de andere mannen en het kindje dat hij mag verwachten in de toekomst, moet besnijden. Door de huid die ligt over de eikel van het mannelijke geslachtsdeel met een scherpe mes weg te snijden. Dat God dat niet zo gedetailleerd uitlegt in dit hoofdstuk, dat komt niet omdat de Bijbel en daarachter de Heere zo, mag ik het maar even menselijk zeggen, zo preuts is. En daarom maar duidende wijs vanuit de gedachte, u weet dan wel, Abraham, wat ik eigenlijk voor ogen heb en wat ik bedoel. duidende wijs de dingen neerlegt. En als het daarom gaat, gemeente, dan verrast de schrift ons menigmaal. Vanwege zijn openheid. Ook als het gaat om onze lichamelijke integriteit, ons lichaam. De omgang tussen man en vrouw, denk aan het Bijbelboek Hooglied. Ook als het gaat om de andere thema's die daarmee te maken hebben met hygiëne. Meer dan eens gaat de Heer heel concreet, heel gedetailleerd en heel praktisch daarop in. Dat kan dus niet de reden zijn waarom de Heer het hier zo kort en zo summier neerzet. Als het moet, dan loopt de schrift daar niet voor weg. En ik denk dat daar ook een les ligt voor ons. Laten we gewoon maar op diezelfde manier, in ieder geval ook thuis, in de gezinnen en in de persoonlijke sfeer van de opvoeding, open, kwetsbaar en onbevangen over spreken. Het gaat immers om Gods lichaam. Het lichaam dat Hij geschapen heeft. Nu als dat de ondertoon is, dan blijft het ook zuiver. Zowel in de woordkeus, als ook bij de gevoelens en de emoties die dat oproept. De Heer legt dat dus niet aan Abraham uit en dat hoeft ook niet, omdat Abraham in de tijd waarin hij leeft bekend is met het teken van de besnijdenis. Allang voordat Abraham leeft, werden in de cultuur van het Midden-Oosten mannen en jongens besneden. Dat geldt niet alleen voor de streek waaruit Abraham vandaan komt, Ur der Galdeeën. Maar zeker ook hier in het land waar de Heere Abraham gebracht heeft in Kanaan, is de praktijk van de besnijdenis breed en lang ingeburgd. Van Egypte, de Nijl, Moab, Edom, Ammon, al die volkeren rondom Kanaan en ook binnen Kanaan, men is op de hoogte van de besnijdenis. En men praktiseerde dat ook. Bijvoorbeeld wanneer het huwelijk werd aangegaan, werd de man besneden. Wanneer je ging behoren als vreemdeling tot een bepaald volk of tot een stad of tot een clan, dan kreeg je teken van de besnijdenis, je hoorde er dan dus bij. Denk alleen maar even, en ik stip dat maar even aan, die geschiedenis van de dochter van Jacob, Dina, die dan in Sichem kennis maakt met de kroonprins van die stad. En als er dan onderhandeld gaat worden over het huwelijk dat deze kroonprins met Dina wil arrangeren, dan doen de jongens het voorstel, de broers van Dina, dat de hele stadsbevolking, alle mannen en jongens, zich moeten laten besnijden. En dan komt de stad niet in rep en roer of slaat in paniek, omdat ze niet precies weten wat ermee bedoeld wordt. Nee, men weet wat dat inhoudt. En men accepteert het trouwens ook. Men geeft toe aan de voorwaarden die de broers van Dina stellen. Met alle fatale gevolgen van dien. Want de jongens onderhandelen met een verborgen agenda. Nu, God geeft aan Abraham een bestaand teken. En dat zagen we al eerder, gemeente, ook in de laatste preek die we samen gehoord hebben vanuit Genesis 17... overviel ons dat steeds, dat de Heere bestaande tekenen, denk aan de regenboog bijvoorbeeld, die bestond al voordat God dat teken reserveert na de zondvloed en daar een nieuwe betekenis aan geeft. Denk aan die twee bomen die de Heere schiep in het paradijs, die stonden er al voordat God Abraham, Adam en Eva schiep. Het was de Heere die twee bestaande bomen aanwees en die apart stelde door daar een betekenis aan te geven, de boom des levens en die andere boom, de boom der kennis des goeds en des kwaads. Wanneer God die woorden uitspreekt, schiet er met eerbied gesproken niet opeens een boom uit de grond. Ze stonden er al. Maar God koppelt daar zijn woord aan, waardoor die twee bomen opeens apart komen te staan van al die andere bomen in diezelfde tuin. Trek ook maar meteen even de lijn door, gemeente, en ik sla dan meteen ook heel voorzichtig, ook met het oog op de komende weken, een brug naar het Nieuwe Testament. Hetzelfde zie je eigenlijk ook gebeuren met Johannes de Doper. Als Johannes optreedt aan de oevers van de Jordaan en een grote oploop van scharen naar is, mensen onder de prediking van Johannes getroffen worden in hun hart, dan gaat hij met hen het water van de Jordaan in. En er is niemand die tegen Johannes zegt, waarom duw jij mensen onder water? Waarom bezorg jij iedereen een nat pak? Wat zijn dat voor praktijken? Iedereen weet dat wat Johannes daar doet, dopen is. omdat die praktijk al eeuwenlang bestond in Israël. Als Johannes vragen krijgt en op enig moment komt er een delegatie vanuit het Sanhedrin van Jeruzalem, dat reist helemaal af naar de plek waar Johannes op dat moment aan het preken is, dan stellen ze niet de vraag: waarom duw je mensen onder water? Maar wat betekent jouw doop? Wat is de boodschap die je koppelt aan het teken van de doop? En dan legt Johannes het uit. Dat zijn doop een bijzondere doop is. Eigenlijk ook maar van korte duur. Vanaf het moment dat Johannes voor het eerst gaat preken, tot het moment dat hij, die staat te komen, gekomen is, preekt Johannes de doop tot bekering en vergeving van de zonde. Zijn doop was dus van korte duur. Maar de praktijk van dopen gaat na Johannes de doper gewoon door. Jezus' discipelen nemen het over. Er ontstaat op een gegeven moment ook een soort rivaliteit. Als de discipelen van Johannes erachter komen dat steeds minder mensen door Johannes en door hun gedoopt worden in het water van de Jordaan en steeds meer mensen gedoopt worden door Jezus en zijn discipelen, geeft dat scheve oog. Maar ook daarna, als de Heer Jezus, vlak voordat hij opvaart naar de hemel, een nieuwe betekenis aan een bestaand teken geeft, gaat dan heen dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dan hoeft de Heer Jezus het niet meer uit te leggen aan zijn discipelen hoe ze moeten dopen. En wat voor water ze daarvoor moeten gebruiken. En wat voor ritueel. Het was hun al bekend. Omdat het al bekend was voordat Jezus' discipelen geboren werden. Nu, we zien datzelfde nog gebeuren in de dagen van Abraham. Een bestaand teken, wat al eeuwenlang, ik heb de tijd niet gemeend om dat eens rustig uit te leggen, maar wat al eeuwenlang voor de geboorte van Abraham gepraktiseerd werd in die wereld van het oude nabije oosten. Men was daarmee bekend. En het is de Heere die dat teken verkiest om daar zijn eigen betekenis aan te geven. Kon de Heer dan geen nieuw teken bedenken? Ja, natuurlijk wel. Maar blijkbaar is dit Gods gewone handelen. Om bestaande tekenen, bestaande voorwerpen, gewoon een stukje brood, een beker wijn, een handvol water, of onderdompelen in het water, om bestaande tekenen betekenis te geven met zijn woord. De Heer wil daarmee voorkomen, gemeente, dat het onnodig moeilijk wordt voor ons mens. Wat dat er gaat, wil de Heer, zeker als het gaat om de tekenen, zo eenvoudig mogelijk en zo dicht mogelijk in het gewone, alledaagse leven staan. Elke dag wassen we onszelf. Elke dag eten we brood. En in de wereld van de Bijbel dronk je elke dag wijn, ook een kind. Als aanmaak limonade. Midden in het gewone leven, het centrum van het dagelijks leven, daar plant God zijn woord en zijn belofte en koppelt dat aan een teken wat iemand elke dag ziet, gebruikt en hoort. Dat is dus niet voor niets, gemeente. Als je nou vanavond jezelf staat te wassen, en morgenochtend weer, en morgenavond, denk dan ook eens gewoon aan het water van de doop. Steken van de afwassing van de zonde. God gebruikt geen zeldzaam, uitzonderlijk, buitengewoon, ongedacht teken. Maar het teken dat zelfs kleine kinderen water, brood, dagelijks nodig hebben. Dus we zien hetzelfde gebeuren ook in het leven van Abraham. God geeft hem een teken. En dat doet de Heere trouwens niet zomaar op een bepaald moment. Kijk even naar het verband nu. Dat doet de Heere heel nadrukkelijk nadat hij zelf eerst gesproken heeft. Laten we maar eens kijken, gemeente, vers 1 tot en met 8. Daar staat Gods woord centraal. God belooft. Wat belooft de Heere? Wel, dat aan Abraham een groot volk door hem geschonken zal worden. Dat hij een vader van alle gelovigen zal zijn. Vandaar ook die naamwisseling in die eerste 8 versen. Die oude naam die herinnerde aan het heidendom en aan het heidens leven. Waaruit de Heere Abraham had weggeroepen. Toen hij nog lag geknield voor de afgodsbeelden. Die naam herinnert nog aan dat verleden. En nu de Heere zijn verbond bevestigt met Abraham, geeft hij ook een nieuwe naam. Een nieuwe identiteit. Vader van vele volken. En als de Heere die belofte gegeven heeft aan Abraham. Met eerbied gesproken, als God is uitgesproken. Dan pas verschuift de schijnwerper in de schrift vanaf vers 9 naar Abraham. Als God is uitgesproken, krijgt Abraham de opdracht om te handelen naar Gods woord. Let u even op die volgorde. Eerst Gods woord. Gods belofte. En dan pas geeft de Heere de opdracht aan Abraham om zichzelf en zijn nageslacht te besnijden. U ziet diezelfde volgorde ook in het Nieuwe Testament, gemeente. Als de Heere tegen zijn discipelen zegt, ga dan heen, predik het evangelie. Gods woord, Gods belofte. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen, gemeente, laten we dat vanavond al vaststellen, dat dat Gods grondpatroon is. Het woord voorop. God komt eerst aan het woord. En in antwoord op het woord moet de mens handelen. We zien dat trouwens ook diezelfde volgorde terugkomen in het doopsformulier. Het eerste deel van het doopsformulier legt de Heere uit wie hij is. Wat hij belooft als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan opeens hebben we die omslag in het formulier. Met die woorden begint, aangezien bij de doop twee delen zijn, twee partijen betrokken zijn. Zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen, lief te hebben, van ganse gemoede, van ganse hart en met al onze krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Maar dat wordt dus pas gevraagd, dat wordt pas geëist. Als God is uitgesproken, als de Heere eerst zijn belofte uit de doeken heeft gedaan, dan pas de opdracht om het teken als een zegel onder Gods belofte te plaatsen. Laat ik het gewoon eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, ik doe het niet. En hopelijk zal dat ook nooit gebeuren hier. Als je bij wijze van spreken deze kanselbijbel dicht zou doen en eraf zou halen, heeft dit doopvond geen betekenis meer. Dan kunnen we hoogstens zeggen, daar staat iets leuks, iets moois of wat minder moois, een schaal op hout en dat is het dan. Haal de Bijbel boven een avondmaalstafel weg en er staat geen avondmaalstafel meer. Het woord staat erboven, letterlijk en figuurlijk. En het woord geeft betekenis. En als het woord wordt weggehaald, valt het sacrament dus ook helemaal weg. Neem je dat mee? Ik geef het gewoon maar even mee, gemeente, vanavond als een handvat, als een tool. Hoe kun je nou zien of een sacrament, bijvoorbeeld de doop, bijbels wordt uitgevoerd? Luister naar de prediking. Dat is de koppeling die de Bijbel zelf legt. Als de prediking onbijbels is, is de dooppraktijk dus ook onbijbels. Hoe mooi het ook wordt verpakt. En met hoeveel emotie het ook gepaard kan gaan. En wat er omheen ook allemaal gebeurt. Als de prediking onbijbels is, is de dooppraktijk ook onbijbels. Omdat het teken verwijst naar het woord. En tegelijkertijd, gemeente, komen we nu natuurlijk wel voor een paar lastige vragen te staan als ik even kijk naar Genesis. Want voor wie is dat teken nou eigenlijk bestemd? Als Abraham zich besneden heeft en de dienstknechten van zijn huishouding ook besneden zijn, dan hebben ze een aantal dagen pijn en last daarvan. Maar als ze hersteld zijn, ze begeven zich gewoon weer in het sociale leven. En ze komen weer mensen onderweg tegen, dan is er niemand die ziet dat deze mannen besneden zijn. Allemaal hun kleren aan. Trouwens, Abraham komt in contact met andere volkeren in het land Kanaan, maar ook daarbuiten. Hij is in Egypte geweest en ook daar lopen besneden mensen, mannen rond. Wat maakt dit teken nou eigenlijk zo bijzonder? En voor wie is dat teken nou bedoeld? En wij zeggen het wel eens ook, ik hoop niet dat u dat te vaak zegt, tegen je zoon of tegen je dochter, of misschien moet je het ook als tegen jezelf zeggen, denk erom, je hebt een gedoopt voorhoofd. Je kan daar niet komen. Of je bent anders dan de rest. En eigenlijk geldt dan voor ons precies hetzelfde. Wie ziet dat aan ons voorhoofd? Dat er jaren geleden waterdruppels naar beneden gingen. Hoogstens kan iemand dat zien aan ons gedrag. Dat overkwam mij als jongere. Toen ik nog kwam op plaatsen waar je niet kan sterven en God kan ontmoeten. Dat opeens een jongen die midden in de wereld stond, ongedoopt was. Maar aankeek en zei, jij bent gedoopt. Ik zie het aan je gedrag. Blijkbaar heeft de wereld daar toch een soort antenne voor. En ik denk niet dat ik de enige ben, ik weet het wel zeker, ook onder onze jongeren hier in Sliedrecht-Bethel. Zijn er verschillen die dat wel eens overkomen is op school, dat iemand tegen je zei, volgens mij ga jij naar de kerk. En dan deed je nog niet eens zoiets opvallends. Dan was je eigenlijk ook oprecht verbaasd. Hoe weet je dat? Maar goed, dat zagen ze niet aan het teken wat u en ik meedragen, het teken van de doop. En in de dagen van Abraham kunnen ze dat ook niet zien. Wat betekent eigenlijk dat teken en voor wie is dat teken nou bedoeld? Wel niet voor de buitenwacht in de eerste plaats. Wat ik al zei, in de wereld van Abraham lopen zoveel besneden mannen en jongens rond. Er is wel iets aparts aan de hand als het gaat om de buitenwacht en hoe daar de praktijk van de besnijdenis plaatsvond. En dat is dan wel nieuw. Wat is dan nieuw? Wel, laten we maar even kijken, gemeente. Als de Heere dat teken van dat besnijdenis zegt tegen Abraham, ik lees het maar even met u, vers 9. Voort zei de God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden zal worden. Een zoontje, vers 12, dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslacht. Kijk, dat is nieuw. Dat voor het eerst in die oude wereld waarin Abraham leeft, een babytje van nog geen 8 dagen oud besneden wordt. En dat dat niet zomaar een keertje gebeurt, toevallig dan in het gezin van Abraham. Maar dat God door Abraham ook aan zijn nakomelingen de opdracht geeft, dat, elk kind, elk jongetje 8 dagen oud besneden zal moeten worden. Ongeacht het gezin waarin hij geboren is. Je ziet dat eigenlijk al in het leven van Abraham gebeuren. Aan de maatstaven van zijn tijd, gemeente, is Abraham miljonair. Groot, bloeiend bedrijf. Veel kudde. Veel personeel. Veel geld. Is in staat om op de hoogste niveaus van die dagen contact en omgang te hebben. Ik denk even aan de omgang, de vriendschappelijke omgang tussen Abraham en de koning van Gerar. Nou, de doorsnee burger in die dag, die kwam echt niet binnen in het paleis van de koning van Gerar. En ook aan het hof van Farao in Egypte heeft men ontzag voor deze herdersvorst, voor Abraham, voor zijn vermogen, voor zijn goed, voor zijn rijkdom, voor zijn status. En Abraham krijgt dan de opdracht van de Heer om de erfgenaam, zijn zoontje, als hij straks geboren wordt, op de 8e dag te besnijden. Terwijl binnen de huishouding van Abraham, en misschien op dat moment ook wel een babytje geboren wordt, maar dan in het gezin van een van zijn slaven. En ook die wordt besneden. Ook wanneer die slaaf gekocht is, op de slavenmarkt in Damascus, Eliezer, of wanneer dat slavinnetje is meegenomen vanuit Egypte, Hagar, ook haar zoontje Ismaël, moet besneden worden. En dan beginnen een paar dingen op te vallen, gemeente. Blijkbaar is dit teken bedoeld voor iedereen. Rijk of arm, slaaf of erfgenaam, voornaam of gering. Voor het eerst in de wereld van Abraham krijgt dit teken een nieuwe betekenis. Het wordt niet meer gekoppeld aan een volk, aan een gezin, aan een huwelijk. Maar aan een volk. En binnen dat volk vallen door dat teken de verschillen in één keer weg. Alsof God wil duidelijk maken vanaf de geboorte is iedereen voor mij gelijk. We zien datzelfde gemeente gebeuren later in het Nieuwe Testament. En dan lopen we meteen ook tegen het voorlopig karakter op van de besnijdenis. Ik kom er zo meteen nog op terug, waarom alleen die jongens besneden worden. Maar als straks in het Nieuwe Testament datzelfde teken en zegel van het genadeverbond een bredere rijkwijde krijgt, dan zien we dat niet alleen de grenzen tussen Israël en de heidenen worden doorbroken, omdat het evangelie de belofte van God de wereld ingaat. Het is Pinksteren geweest. Maar dat nu ook het verschil tussen man en vrouw, dienstknecht of vrije, Jood of barbaar, ik citeer maar een tekst van Paulus, niet meer geldt, want in Christus zijn zij allen één. Wat is dat rijk, gemeente? Dat naar de maatstaven van deze wereld een arme sloeber in het kabinet van Gods heiligdom, waar de rijkste beloften van het evangelie opgeslagen liggen, even rijk is voor God dan de grootste multimiljonair in deze tijd. Als beide gedoopt zijn, zijn ze in Gods oog beide even arm en beide even rijk. Arm in zichzelf. En ze kunnen rijk worden in God. Voordat wij over discriminatie begonnen te spreken, gemeente, had de Heer dat al lang binnen het genadeverbond eronder uitgehaald. Daar past geen onderscheid. Daar is een ieder één. Blank, bruin, man, vrouw, kind, volwassene, hetzelfde teken. Waarom op de achtste dag? Wel allereerst omdat de Heer ons geschapen heeft en weet dat ons lichaam op de achtste dag het grootste stollingsfactor heeft en daardoor het bloed ook zo snel mogelijk stolt nadat een jongetje besneden is. Wat dat er gaat is de Heer ook heel praktisch. En past hij het teken dus aan, ook aan zijn schepping. Maar dat is niet de enige reden, gemeente, dat de Heer dit geeft op de achtste dag, heeft ook alles te maken met het getal wat in de Bijbel zo belangrijk is, het getal 8. Nadat God alles heeft volbracht en hij op de zevende dag rustte van zijn werk, breekt de achtste dag aan. Namelijk dat alles wat God geschapen heeft nu ook gaat functioneren en gericht is op de eer en verheerlijking van God. 8 in de Bijbel betekent dat nu alles af is, er alleen maar ruimte is voor vreugde, voor blijdschap, voor vrede in God. Je ziet dat, ik stip het maar heel even aan, gemeente, ook zo vaak in de psalmen tegenkomen. Een van de psalmen die dat helemaal heeft uitgebeeld is psalm 119, 8 vers. 8 verschillende woorden om uit te leggen wat Gods woord is. En als je nou zou zeggen, wat is nou het thema van die grote psalm, de grootste psalm, dan is dat alleen maar de vreugde in God. Psalm 119 wil uitleggen, ook heel concreet aan de hand van getallen en woorden, wat de vreugde in God is. Maar ik hoor dat ook hierdoor klinken. Als de Heer het teken van de besnijdenis op de achtste dag legt in het leven van een kind, opdat hij zijn vreugde, zijn bestemming zou vinden in God. Die lijn gemeente is ook opgepakt in de schrift. We zien dat later in het Nieuwe Testament, dat is hier in deze dagen van Abraham nog niet de praktijk. Er zie je ook een stukje traditie ontstaan, maar wanneer de Heere Jezus besneden wordt op de achtste dag, of Johannes de Doper besneden wordt op de achtste dag, komen de buren en de familieleden samen in dat huis of op het tempelplein en ze zijn nieuwsgierig hoe dat jongetje zal heet. 7 dagen lang heeft dat kind geen naam. Het is nog niemand, anoniem, incognito. En je hoeft ook niet te vragen naar de ouders hoe dat jongetje heet. Omdat ze dan meteen zullen zeggen, dat zeggen we nog niet, want het is nog niet besneden. Wanneer op de achtste dag dat kindje besneden wordt en het een teken krijgt, dan wordt niemand iemand. Het begint eigenlijk dan pas echt te leven. Omdat dat teken verwijst naar Gods belofte. En hoe kan een mens anders leven dan alleen met God? Wanneer krijgt een mens ten diepste echt zijn eigen identiteit? Als hij het beeld van God toch weer laat zien in zijn leven. Als de belofte van God gestalte krijgt in uw, jouw en mijn leven. Als God zijn werk terug gaat zien in ons leven. Daarom staat het ook zo nadrukkelijk, laten we maar even kijken gemeente, in dit vers, vers 14, dat wanneer iemand weigert om zijn zoontje te besnijden, en al wat mannelijk is de vooruithebbende, wiens vooruit vlees niet zal besneden worden, die zelf een ziel zal zekerlijk uitgeroeien, hij heeft mijn verbond gebroken. Met andere woorden, de Heere zegt die tegen Abraham en over het hoofd van Abraham tegenover zijn nakomelingen op het moment. Als er iemand voor zou kiezen om zijn kind niet te besnijden, dan is hij de dood schuldig. Waarom? Omdat hij met het weigeren van de besnijdenis duidelijk maakt dat hij aan God en aan het leven geen boodschap heeft. Hij plaatst zichzelf buiten het verbond. Kiest dus bewust voor de dood. In die zin maakt dat teken dus wel scheiding gemeten. Dood. Of leven. Binnen. Of buiten. Ik wil er een klein uitstapje maken, gemeente. Het zij me vergund. Omdat ik weet dat dat onder ons, maar ook in de directe omgeving van onze gemeente leeft. Ik kwam daar eigenlijk voor het eerst echt mee in aanraking in mijn eerste gemeente. In Werkendam, aan de overkant van de rivier. Een dorp waar veel thuislezen zijn, nog steeds zijn. En ook in de regio daarachter, in de Bommelerwaard. En ook hier in Sliedrecht en in de Ablassewaard kom je dat ook tegen. En dat heeft ook zijn sporen getrokken. Ook onder families die behoren tot onze gemeente. Ik ga er vanavond niet op afgeven, integendeel. Meer dan eens heb ik onder de thuislezers godvrezende mensen ontmoet, voor wie ik heel veel respect heb gekregen. Maar het viel mij op in de gesprek. En vaak moest ik ze ook gelijk geven als het ging om alle tekortkomingen in de kerk. Tot heiligen van de sacrament, vanzelfsprekend dopen van kinderen. Noemt u al die dingen maar op. En ik zou niet zeggen dat dat ook niet onder ons gebeurt. Dan kijk ik alleen maar naar mezelf. Zijn wij altijd op onze plaats als het gaat om de sacrament van doop en avondmaal? Heb ik altijd met een zuiver en heilig hart gestaan bij dat doopvond toen een van onze 9 kinderen werd gedoopt? Ik durf daar niet mijn hand voor in het vuur te steken. Maar als je in de gesprekken dit vers naar voren bracht, en tegen ze zei, nou nog los van al het gelijk dat je hebt, maar hoe ga je nou om met dit vers? Hij is des doods schuldig. Dan stond de wagen stil. En als we dan die lijn even doortrekken, gemeente, door het Oude Testament, dat juist op die donkere momenten in de geschiedenis van Israël, als zelfs de koning zich helemaal te buiten gaat aan de afgoderij en de afgodsdienst, de profeten keer op keer hameren dat dat geen excuus is om dus dan ook maar de besnijdenis achterwege te laten. En ik denk even om een ander voorbeeld te noemen aan Jozua 4. Als het volk 40 jaar gezworven heeft door de woestijn en staat aan de grenzen van het beloofde land Canaan, dan zegt de Heere tegen dat volk op de 10e dag van de eerste maand van het jaar waar het volk daar al staat, dat ze eerst besnijdenis moeten toepassen bij Gilgal. Voordat ze de belofte, het beloofde land, zich mogen toe-eigenen. Tussen het woord van God en de toe-eigening van dat woord staat het teken van de besnijdenis. Zonder besnijdenis Canaan niet in. Waarom? Omdat dat teken een waarmerk is van de betrouwbaarheid van Gods belofte. En dat mag niet ter discussie staan. Dat moet gewoon duidelijk zijn. Dat God betrouwbaar is, zelfs in de donkerste nacht, van afval, verwording, afglijding, blijft dat teken overeind staan. Omdat het wijst naar Gods belofte. Ik ben met u. Al de dagen. Waarom geeft de Heere dat teken hier alleen aan jongens? Een vraag waar je kattegezanten meteen ook mee aankomen. En ik vermoed zomaar, al luister het vanavond, dat ook hier in de kerk en thuis verschillende mensen zich dat afvragen. Wel, gemeente, laat ik allereerst die vraag terugleggen bij onszelf. Het zegt denk ik alles over onze tijd dat wij die vraag stellen. Abraham stelt die vraag niet. Hij zegt niet tegen de Heere, Heere Agar dan. En Sara, ze krijgt er wel een mooie nieuwe naam van u. Maar waarom geen teken? En als Jacob later na zoon ook dochteren krijgt, van één weten we dan de naam, Dina, dan ontstaat er geen tumult in de tent van Abraham. In de zin van, wat moeten we nou met dit meisje aan? De jongens zijn allemaal besneden. Nergens in het Oude of in het Nieuwe Testament, in de eeuwen na het Nieuwe Testament, komt die vraag op. Het is een vraag van onze tijd. Het zegt dus eigenlijk meer over ons, dat wij die vraag stellen, waarom alleen die jongens, dan dat het iets zegt hier over de geschiedenis. Abraham stelt die vraag niet. Want ik denk dat we 2 redenen kunnen geven, gemeente. In de eerste plaats deze reden, het teken dat de Heer hier geeft aan een jongetje is niet speciaal bedoeld voor dat jongetje. Het heeft alles te maken met die naam van de vader van dat jongetje. Die vader heet Abraham, vader van vele volkeren. En iedere keer wanneer er in de familie van Abraham en later in de geslachten van Abraham en veel later onder het volk van Abraham een jongetje geboren wordt. En het mes van de besnijdenis op de 8e dag erin wordt gezet. Is dat kind een levend bewijs van Gods belofte. Vader van vele volkeren. Het gaat niet om dat kind. Dat teken wijst naar Gods belofte. Dat is de eerste reden. En in dat teken is heel het volk begrepen. Daar staat niet vader van veel jongens, vader van veel mannen. Nee, volkeren, man en vrouw, rijk en arm, hoog van aanzien, gering, een multimiljonair, een bedelaar, een slaaf en een koning. Ze behoren allemaal bij datzelfde verbond. Tweede is heel praktisch. Net als het brood, net als het wijn en net als het water, kom je het teken van de besnijdenis elke dag tegen. En uitgerekend de man die een kind verwekt, draagt het teken van Gods belofte. In u zullen alle volkeren gezegend worden. Wat is de Heere hierin gewoon ook heel eenvoudig wijs, gemeente? Dat hij door dit teken duidelijk maakt hoe de belofte van Abraham van kind tot kind wordt voortgeplant, zolang de zon en de maan zullen schijnen. Wat dat er gaat, gemeente, en ik stip dat maar even aan en ik laat de hele discussie die erachter schuil gaat liggen. Maar wat is het dan ook het teken van Gods trouw, hè? Dat tot op de dag van vandaag onder het Joodse volk alle jongetjes nog steeds besneden worden. Nog los van de vraag hoe je er tegenaan kijkt. Maar dat volk bestaat. Dat grote wereldtoneel waar Egypte niet meer meetelt. Waar alleen nog maar een kleisteen van Moab is overgebleven. Een paar woorden links en rechts op kleitablet waarvan we weten dat hoorde nou bij de taal van Moab. Waarvan Ammon niets meer over is dan alleen nog maar een naam en een paar woorden en meer ook niet. Staat dat volk van Israël tot op de dag van vandaag? Als een teken van Gods trouw. Wat is God hier niet alleen in wijs? Maar wat is de Heer hier wat dat betreft ook heel eenvoudig praktisch. We maken de stapgemeente van het tweede naar het derde punt. Een actuele betekenis. En om dat uit te leggen grijp ik even terug op die geschiedenis uit Joshua 4. Als dat volk aan de grenzen van het beloofde land Kanaan staat. En de opdracht krijgt van de Heere om zich te besnijden bij Gilgal. Dan worden twee elementen van de besnijdenis zichtbaar. Twee tekenen. Het eerste moet het volk zich herinneren dat ze door God 40 jaar lang verdragen zijn. In zijn langmoedigheid. En wat heeft de Heere met dit volk te stellen gehad, of niet? Naar de mens gesproken had God zijn handen vol. Aan dat kleine, armzalige volk. Wat een ongeloof. Wat een gemor. Wat een oneenigheid, wat een ongeloof, wat een twist. God laat al die mannen die nog in Egypte besneden waren, sterven en begraven worden in de woestijn. Zij geloofden het teken en daarachter het belofte, het woord van God niet. Zij zondigde zich buiten het verbond en werden door God achtergelaten in de woestijn. Met als gevolg dat wanneer dat volk daar staat aan de grenzen van het beloofde land Kanaan, het grootste deel van het volk niet besneden is. En de Heere zegt tegen dat volk, we wachten even, eerst vieren we Pascha, dan de besnijdenis. Om duidelijk te maken dat ik de Heere jullie hier gebracht heb. Ik heb jullie bevrijd uit Egypte, dat is het eerste. En ik ben de bevrijder, dat is het tweede. teken van de besnijdenis bij Jozua 4, en dat hoor je hier in Genesis 17 ook al doorklinken, verwijst dus naar God. De verlosser, de bevrijder Israëls. Of zoals de Heere dat zelf zegt in de aanhef van zijn wet, ik ben de Heere, met 5 hoofdletters, ik ben erbij. Uw God, die u uit het diensthuis van Egypte uitgeleid hebt. Gods namen, de namen van de verlosser. En Gods werk van verlossing plaatst God in één keer op de voorgrond. En hij zegt dan in Jozua 4 dat dat mee moet gaan. Het beloofde land Kanaän. Terwijl de strijd nog gestreden moet worden. Terwijl Jericho, de muren van die stad, nog naar beneden gehaald moeten worden. Terwijl Ai nog ingenomen moet worden. Terwijl die 7 Kanaanitische volken nog verslagen moeten worden. Geeft God in dat teken al de garantie van de eindoverwinning. Door te wijzen op zijn naam. En door te wijzen op zijn werk. Dan trek ik toch maar de lijn door, gemeente. Daar ontkomen we nu ook niet aan. Naar de doop en daarachter naar ons. Zijn dat ook niet de twee dingen die terugkomen, dat wanneer wij en onze kinderen gedoopt worden. Dat dat centraal staat. Wie God is. Wie hij voor ons en onze kinderen kan en wil zijn. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. De Vader die belooft dat hij voor ons zorgen wil. En alle dingen, als het moet, ook ten onze beste keren wil. Ook moeite, zorg, pijn, kruis, verdriet. De Zoon die belooft, omdat hij zijn leven gegeven heeft en zijn bloed heeft uitgestort, dat hij ons van onze zonden wil wassen en wil reinigen. En de Heilige Geest die belooft dat hij ons alles dat wat wij in Christus hebben. Hebben staat de gemeente, niet misschien krijgen. We hebben het in hem. Ons wil maken tot ons eigendom. De verlosser, de drie-enige God. En het werk van verlossing. Dat is dat rijk, gemeente. Het hele eenvoudige teken. Wat je elke dag tegenkomt in de douche. Dat heeft God nou uitverkoren. Om te wijzen op hem en op zijn werk. Ziet u hoe in de eenvoud van het teken de veelkleurige genade van God wordt opengelegd? Alsof de Heere wil zeggen, dat ene teken is als het ware een sleutel om toegang te krijgen tot de schatkamer van het evangelie. Die sleutel leg ik in je hand. En ik ga ervan uit dat je hem gebruikt. Kijk, dat besef klinkt ook voortdurend door in het Oude Testament. Als dat volk wordt opgeroepen om trouw te zijn aan Gods woord en aan Gods belofte, dan is het de Heere die het daar ook op wijst, keer op keer. Dat ze niet alleen besneden moeten worden op de 8e dag, maar dat ook hun hart besneden moet worden. En ook hun oor. Laten we maar even aan het einde van de preekgemeente daar een bijbelgedeelte bij opzoeken. Ik kijk even met u naar Jeremia. Jeremia 4. Dus de profeet die juist, ik denk ook niet toevallig op dat moment, aan de vooravond van de val van Jeruzalem, heel nadrukkelijk dat onder de aandacht brengt van Israël. Jeremia 4, een boetegezant. En dat is ook dit hoofdstuk. Er staat in mijn Bijbel hier op de kansel, boven hoofdstuk 4, hernieuwde boeteprediking. Nu Jeremia zegt daar namens de Heer in vers 4, besnijd u de Heer en doet weg de voorhuiden van uw hart. Gij mannen van Juda, inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden dat niemand blussen kunnen, vanwege de boosheid uw handelingen. De Heer maakt hier zelf verschil. De Heere stelt hier niet ter discussie of dat volk nu wel of niet zich besneden heeft. Ga er maar van uit dat in de dagen van Jeremia, dat was misschien ook wel een soort traditie geworden, op de 8e dag de meeste jongetjes besneden werden. Zoals er ook in onze gemeente. En dat gevaar loop je allemaal als je vader mag worden of moeder mag zijn. We uit gewoonte bij je doop ontstaan. Ik herinner me nog goed, gemeente, dat schiet me zo te binnen, dat we met onze oudste op doopgesprek kwamen in de consistorie van Doornspijk. Ik zie ons nog zo zitten, twee echtparen, jonge echtparen, het was voor allebei de eerste. Er zaten twee ouderlingen, van die eenvoudige Veluwse ouderlingen, ik bedoel dat niet degraderend, in tegendeel. En daartussen zat dominee Bouw. Verschillende onder ons hebben hem van dichtbij meegemaakt. En Bouw die zat er zo wat half onderuit gezakt, zo met zijn duimen te draaien, keek wat omhoog. En terwijl hij zijn ogen dicht deed, zei hij zo tegen ons: zo, en wat komen jullie hier doen? En eigenlijk was dat een gouden greep. Ik heb er later veel over na moeten denken. En je gaat daar naartoe, naar de consistorie met je eerst. Natuurlijk ga je dopen. Dat hoort er helemaal bij. En met die ene vraag haalde hij dat er in één keer onderuit. We gaan helemaal niet natuurlijk dopen. Want als je zo bij dat doop ontstaat, dan heb je het nog niet begrepen. Weglopen bij... Nee. Op de juiste manier dopen. Dat teken wijst naar Gods belofte. Dat is ook een onvergetelijke avond. En als Bouw dan op dreef raakt, vergun dat ik het even zo zeg, gemeente. En hij begon uit te stallen wat het evangelie is van de gekruisigde Christus. Dan had je aan het einde van de avond wel begrepen. En dan stond je op die zondag toch anders bij dat doopvond. Dan ging je niet je kind dopen. Dan werd het kind door God gedoopt. En stond je als ouders met lege handen. En een biddend hart in de schaduw van dat doopvond. Er zijn verschillende stelletjes ook hier vanavond in de kerk die een kind verwachten. Ik gun jou dat straks ook, die plaats hier bij het doopvond. Je ziet, God buigt zich over dat kind. En verzegelt, zet zijn handtekening heel persoonlijk in het leven van dat kind. Zodat wat er ook gaat gebeuren in het leven van die kleine, als die straks ouder wordt en volwassen wordt, hij nooit, maar dan ook nooit, hoeft te twijfelen aan de betrouwbaarheid van Gods belofte aan de verlosser en aan de verlossing. Laten we dat meenemen ook vanavond voor onszelf, gemeente, ook al ben je geen ouder. Al ben je nog niet eens getrouwd. Of zul je misschien nooit trouwen. Je bent gedoopt. Dat geldt voor de meesten onder ons. En ik richt me ook nadrukkelijk tot hen die niet gedoopt zijn. Ga op de knieën. Als je niet gedoopt bent, vraag aan de Heere wat er in jouw leven op dit moment niet goed is tussen hem en jou, waardoor dit er nog tussen staat. Maar laten we gemeente ook buigen voor God. En vragen of dat wat we dergelijks doen, onszelf was, God de Heilige Geest ook in ons hart wil doen. Zodat we leven. En leven is Godloof. Intens verheugd zijn in wie de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is. Amen.